Lees ik direct erachteraan Psalm 24. Dus eerst Genesis 1, dan Psalm 24. De schepping van hemel en aarde. Eigenlijk gaat de preek over de eerste zin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd weer morgen, de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen, dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde. Het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende vruchten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, kleinere om over de nacht te heersen en ook weer over de sterren. En hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om te heersen over de dag en de nacht. En om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. God zei, het water moet wemelen van levende wezens. Boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk, en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over de dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. We gaan nu naar Psalm 24 en die legt direct een link al tussen het begin en de tempel. Het begin van de schepping en de tempel. Psalm 24. Het is een psalm van David. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen. Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dit valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Sela. Ik wil graag met u nadenken met een preek van dominee Rietkerk over Genesis 1. Ik had al gezegd, en ik zal het nog een aantal keren zeggen, want het is echt zo'n wonderlijke tekst. Het is wiskundig perfect. Het is een prachtig hoofdstuk en er zit zoveel in. Er zitten zoveel elementen in die zo wonderlijk zijn. Laten we eens luisteren naar de Bijbel. Laten we ook kijken wat de Bijbel zegt en daarbij vragen over evolutionisme achter zich laten. Laten we ook vragen los, zoals: had Adam nou wel of geen navel? Dat weten we niet. En van Eva weten we dat even min. Laten we daar eens alleen kijken, wat staat er in de Bijbel en wat wil God nu in alle eerlijkheid tot ons spreken? Ja, je kunt ook allemaal rare vragen altijd stellen. Zo, zijn er in de ark, zijn er ook houtwormen meegegaan en zo? Ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Het gaat erom, je kijkt naar Genesis om je te verwonderen, want God wil tot ons spreken. De Bijbel kan vorm en inhoud niet scheiden. De vorm is perfect en natuurlijk is de inhoud een warm woord voor u en voor mij. En dat zie je ook hier. Het hele hoofdstuk heeft dan ook een hele aparte opzet. God zegt dat er iets tot stand moet komen. En dat gebeurt. En het eindigt steeds mee dat het avond was geworden. Het is morgen geweest. En zo wordt het dan ook de eerste dag verteld. En God schiep toen het licht. En hij noemde dan ook dag en nacht. Hij noemde de dag het licht. En de duisternis de nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. En het was ook weer de eerste dag. Maar je denkt dan natuurlijk ook weer. Daar stellen we natuurlijk meteen de vragen. Hallo. Wat was er dan voor? Was er dan niet eerst een avond ervoor? Wij weten zoveel niet. Er was in ieder geval geen avond zoals alle andere avonden. En op de vierde dag kwamen de zon, de maan en de sterren. En op de eerste dag was er het licht. Het kan natuurlijk. Maar er zit een hele diepe bedoeling van God achter. Hij geeft ons informatie die misschien wat anders zijn dan wij met onze westerse oren direct willen horen en kunnen begrijpen. Het hele hoofdstuk is zo perfect opgebouwd. De structuur, 6, 7 dagen. Telkens hetzelfde patroon. Er zit ook een soort schemaatje in. Het licht kwam er en op de vierde dag de zon, maan en sterren. Tweede dag het uitspansel. Op de vijfde dag, dus het uitspansel, lucht en water. En op de vijfde dag de bewoners van het water en van de lucht. De vogels en de vissen. Daarna kwam het land tevoorschijn. De zee werd gemaakt. En op de zesde dag kwamen haar bewoners. Nou, u hebt hem al door. Er zit ook een getalsmatige link, zit er telkens tussen die dagen. En ook dat is een hele heldere opzet. Dat is geen toeval. Ik wil nog een paar dingen zeggen. Genesis spreekt over 7 scheppingsdagen. Natuurlijk kunnen ze letterlijk bedoeld zijn. Alleen, hoe zit het dan op die eerste 3 dagen? Toen er nog geen zon was. Net als nu bij ons, werd de dag voor Israël bepaald door een zonsopgang en een zonsondergang. En dat is toch iets anders dan bij ons. En dat roept ook wat vragen op. Dus 3 dagen, zo simpel is dat, zonder zon. En nog iets bij het eerste punt. Het getal 7 is in de Bijbel een heel bijzonder getal. Een getal met een betekenis. Een bedoeling die verder gaat dan 3 + 4. De bouw van de tempel, dat duurde natuurlijk 7 jaar. En die link wordt in Psalm 24 zo sterk gelegd. Tussen de schepping en de tempel. De plaats, de schepping waar we God al aanbidden. en de tempel waar God werd aanbeden. Psalm 24 zegt dan ook, ja, van de Heer is de aarde en haar volheid, de wereld die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige stad? De hele sterke linken tussen enerzijds de schepping en anderzijds de tempel. Laatste opmerking, dat is de eerste opmerking over het hele hoofdstuk. Een tweede is dat er telkens het getal 7 terugkomt. 7 keer bijvoorbeeld wordt het woord scheppen genoemd. 7 keer het woord maken. 7 keer komt telkens in al zijn zelfs warmte van het getal komt het terug. Het is volmaakt, het is goed. Dat is ook zijn toonbeeld van 7. Daarnaast 5 keer 7, 35 keer wordt de naam van God genoemd. En van de 10 keer dat God spreekt, wordt het 7 keer gevolgd door een zegen. Allemaal aanwijzingen voor een hele kunstige opzet van het begin van de schrift. Geen beschrijving, maar een verkondiging. Geen exacte geschiedenis, maar een lofprijs op wie God is en wat God wil doen. Oké. De eerste zin, daar staat hij. Er staan ook allerlei getallen staan daaronder. Ik zou u haast oproepen, kijk er nog eens naar. Want al die getallen komen telkens terug in de schrift. U ziet ook, het begint met zo'n prachtig lettertje, dat is de bet. Daar kom ik zo op terug. Dat is de B en dat is nummer 2. Het begint niet met nummer 1. Zou ook wel logisch zijn, want nummer 1... Alef staat voor God. U zou natuurlijk dan ook zeggen, hey, waarom begint het niet met God? De rabbijnen zeggen, God moet je altijd zoeken. In het begin schiep God de hemel en de aarde, het opschrift. Weer iets niet in puur westerse betekenis. Want dan vraag je natuurlijk af, hey, wat was er dan voor? Het is een heel onbepaald onbepaald begrip wat hier wordt gebruikt. Er staat ook in een begin, dus niet in het begin, maar echt volgens de andere vertaler staat er in een begin. Dat is toch wat anders. Onbepaald. En daardoor ook zeg maar een beetje mysterieus. Maar daar gaat het niet zo over. Nee, wat nu wordt verteld, dat is waar het over gaat. Over Gods grootheid. En alleen met dat beroemde openingszinnetje wordt al zoveel verkondigd. Nummer 1. Alsjeblieft. Yes. Ik denk heel interessant voor Indiagangers. Maar zeker ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in de Oosterse religie. De Oosterse religie zegt, er is een vonkje in ieder mens. Er is een vonkje in de bomen, in de schepping. En dat is wel een groot verschil, dat is pantheïsme. Een groot verschil met wat hier staat in die eerste zinnen. Er staat, er is God en er is een schepping. En dat is een groot verschil. Er is een verschil tussen God en de bomen, tussen God en de mens. Het verschil tussen God en dieren. Hoe hoog de mens dan ook wel mag zijn. Er wordt ook heel hoog over hem opgegeven in Genesis. Er is een onderscheid tussen God en mens. En het heeft hier, in ieder geval aan het begin van de Bijbel, nog helemaal niks te maken met het onderscheid tussen goed en kwaad. Een ander punt. God is er al. Hij treedt direct op. Hij is de schepper. En planten, dieren, mensen, zijn schepping en zijn schepselen, die zijn dus niet gelijk aan de maker. Het beginzinnetje van de Bijbel wil dus zeggen, houd verschil in het oog. Er is een verschil tussen God en de mens. En God was er en daarvoor en niks anders in het begin. Het tweede, dat dit openingszinnetje wil verkondigen, is dat er geen verschil was tussen hoger en lager in de schepping. Nou, u weet dat er uiteraard allerlei stromingen zijn die zeggen, ja, het geestelijke is echt veel belangrijker dan het lichamelijke. Het spirituele is belangrijker dan het aardse. En denk ook aan iemand als Augustinus. Je ziel, je geest zou veel belangrijker zijn dan je lichaam. En het is belangrijker om te bidden voor. Het is belangrijker om te bidden dan om brood te bakken. En je kunt beter psalmen en opwekkingsliederen zingen dan de krant lezen. Dat idee. Alsof het stoffelijke niet zo belangrijk is. Ik lees hier dat God hemel en aarde schiep. En daarmee wordt heel direct het idee verworpen van hoger en een lagere wereld. Hemel en aarde, ze zijn even belangrijker. Maar sterker nog, de Bijbel begint wel met op te merken dat God hemel en aarde schiep in het begin. Maar daarna gaat het natuurlijk niet over de hemel, maar praktisch alleen maar over de aarde. En daarmee ook over het leven op aarde. Het leven met alles wat er op en aan is. Dat is echt heel belangrijk. Het leven, het stoffelijke, wat we ook vieren in brood en wijn in het avondmaal, ook dat is uiterst belangrijk. Een derde punt. Een derde idee wat eigenlijk ook verworpen wordt, is dat God er niet was. Maar God is er wel. Ik denk dat er een rode draad is in de geschiedenis, tot op deze dag. Niet alleen bij anderen, maar ook bij mijzelf, bij ons. Dat we eigenlijk alleen maar rekenen met wat we zien. En wij zien God niet altijd. Misschien dat we dan nog zeggen, nou, in het begin, oh, er zal toch misschien wel iets zijn, en zal iets wel iets zijn geweest, maar dat is allemaal een beetje vaag. Nou, zo van, tja, er is toch wel eens wat. Nee, hoeveel je in je leven ook zoeken moet, ook op geloofsgebied, één ding is voor de bibliotheek van de Bijbel vaststaand. Het begint met God. Als je het wilt hebben over het meerdere, dan is dat het, zegt het evangelie. En dan ook direct dit. Een rode draad is dat we veel te vaak rekenen met wat we zien. En wat zien wij? De mensen die in het brandpunt van de belangstelling staan. De machtigen, de winnaars, de rijken. En we zien ze wanneer ze afgaan. Of dat nu op financieel gebied is, politiek of moreel, of in de showbiz. Maar die kleine, zwakke, gewone man en vrouw op de straat, ze doen er niet zo erg toe. In de kranten, in de geschiedenis. Maar zo kijkt God niet naar ons. Zo kijken wij. En de bril van God is een liefdevolle bril. En het vierde, wat ik beluister, is God heeft niet alleen iets gedaan, de hemel en de aarde geschapen, hij heeft het ook zo gewild. Hemel en aarde, en daarmee verbonden alles erop en eraan, planten, dieren, mensen, u, jij, ik. Je bent er hem gewild. Hij wilde jou. Hij gunt je het leven. Absoluut, je bent hier niet toevallig. Je bent niet een of ander schitterend ongelukje, maar door hem gewild en daarom ook zeer door hem geliefd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ergens is het heel opmerkelijk dat de Bijbel zo haast laconiek begint te spreken over God. Waarom zou de Bijbel dat nou toch doen? Ik vertaal het voor mezelf. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God, wie is dat? Of ook, welke God? Nou, ik zou zeggen, lees het boek. Lees al die boeken maar. En dan leer je hem kennen. Een God blijkt hij te zijn. Die zich ten diepste laat kennen in een uniek iemand. In Jezus, zijn zoon. Tja, zo vader, zo zoon. Je kunt het ook omkeren. En misschien maakt het voor ons wel veel tastbaarder. Zo zoon, zo vader. De boodschap van de Bijbel, de verkondiging van Genesis 1, is bedoeld om een mens aan te spreken. Het is echt een boodschap voor u en voor mij. En eigenlijk kun je de Bijbel, in ieder geval, het eerste hoofdstuk samenvatten met een rabbijnse uitleg. En daarmee wil ik ook besluiten. De Bijbel begint in het Hebreeuws. Met van rechts naar links te lezen. Ja, dat gaat toch niet. Ik heb mijn PowerPoint misschien toch niet strak genoeg gemaakt. Wil je nog even doorklikken alsjeblieft? Dat is geen hoog, geen lager. Het is wel goed om even te herhalen natuurlijk. Dankjewel. Dit is de letter Bet. En dat is een hele mooie letter. Het is natuurlijk de tweede letter. De rabbijnen zeggen er het volgende over. Allereerst. U moet het van rechts naar links lezen. Dus hij staat, u zou kunnen zeggen, wat voor de letter was, is afgeschermd met die rechte lijn. Er staat een streepje onder. En dat streepje aan de onderkant, dat wil zeggen, jij, ik, de schepping, we worden gedragen door de Heer, door God. Wat er ook gebeurt, je wordt gedragen door de Heer. En hij draagt ook je de hele schepping. En daarnaast, gelukkig, we hebben een dak boven ons hoofd. En dat is met die, zo prachtig staat dat met die, de bovenste streepje. God houdt handen boven je hoofd. Hij dekt je af. Je bent gedekt. God is er. En eigenlijk zegt dit zoveel over de Heer. Allereerst. Het is als je leven, je mag vooruitkijken. Het is gesloten naar de achterkant. Want God heeft vergeven wat je fout doet. Je hoeft ook niet te kijken naar en allemaal moeilijke vragen telkens te stellen. Wat was er nou voor de schepping? God heeft het in zijn handen, maar wil ook iets afsluiten voor je. Vandaar ook die rechte lijn. En we kijken naar voren. Je kijkt zo naar het leven. En wordt gedragen door de Heer. En wordt ook afgeschermd door Hem. Doordat hij zijn handen op je legt. Doordat hij dat wil laten zien in brood en wijn. God heeft het eerste woord. En dat wil in Bijbelse taal zeggen. En heb ik het over de toekomst. Heb ik het over jouw leven. Over vandaag en morgen. Dat wil eigenlijk zeggen. Wat zegt dat nou? God heeft het eerste woord. Het zegt nog veel sterker. God heeft het laatste woord. Amen.